Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is deze keer Jochen Otte, acteur en cabaretier.
Je probeert je reet te redden en je maakt het alleen nog maar erger, zeg maar.
Jochen toert al ruim 10 jaar met avondvullende voorstellingen. Hij is regelmatig te zien als acteur in films en op tv. Zo is hij Meester Hank in de serie Mees Kees. En hij is een van de makers van het geweldige sketchprogramma Sluipschutters. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jochen Otte.
In die jaren heb ik wel altijd een tournee gehad van een keer of 40 in België.
Ah, oké. Okay.
Dus ik heb 2 programma's, of zelfs 3 programma's gespeeld in België ook als toertje.
Ja, oké. Okay, ja. Dan zal het daar misschien een deel zijn.
Maar ik heb geen idee dat ik gewoon...
Wat voor plekken speelde je in Vlaanderen?
Ja, die cultuurhuizen allemaal en die jongerencentra, die dan wel vol zaten. Dus toen dacht ik van, nou, in België hebben ze het goed geregeld.
Ja.
Dat was hartstikke leuk.
Maar jongerencentra is natuurlijk niet per definitie dat het heel goed geregeld is.
Nee, maar daar die cultuurhuizen wel, zeg maar.
Dat zijn gewoon de gesubsidieerde theaters.
Ja, kreeg je altijd eten en zo van de mensen. Gingen ze koken voor de hele crew.
Ja.
8 vrijwilligers. En dan kwam ik in mijn eentje binnen, weet je wel, zo. Ja. Maar dat vond ik wel heel gastvrij altijd.
Ja?
België, ja. Beter dan in Nederland. Dat je dan hier soms je koffie moet betalen. Als je een theater binnenkomt. Dat je bijna nog geld aan de garderobejuf moet geven om je jas op te hangen, zeg maar. Maar in België vond ik het altijd heel gastvrij. Maar ik weet niks meer van dat optreden.
Nee. Maakt ook niet uit.
Verdrongen.
Helemaal oké. Okay. Weet je, in Nederland, een theater... Het hoeft niet bij naam, maar een plek daaruit te halen waar je zegt, dit is echt de meest ongastvrije ontvangst die ik ooit ergens heb gehad?
Nee, het is eigenlijk wel best wel vergelijkbaar qua ongastvrijheid. Nee, wel gewoon, wat ik zeg, koffie betalen, maar ik ga geen theaters noemen.
Als je
zeg maar je koffie moet betalen in de artiestenfoyer, dan gaat het wel echt ver, zeg maar.
Want ik heb wel al de verhalen gehoord dat iemand gespeeld heeft.
Ja.
Dan gewoon achteraf nog in de gewone foyer even staat te babbelen.
Ja.
En dan een drankje bij de bar en dat afgerekend moet worden. Wat meestal komt omdat het weer een gescheiden horeca is van de uitbaten. Ja. Maar in de artiestenfoyer ook echt betalen voor je koffie?
Ja. Of bijvoorbeeld 2 verfspatten op een op zo'n coulissendoek, zeg maar, wat dan 12 meter hoog is. En dan toen sloeg ik een smurf dood op het podium. Dan had ik een soort goocheltrucje mee. En dan dat onder mijn vliegenmapper zat zo'n balletje wat dan zo... Dan sloeg ik op de vloer. Maar dan deed ik alsof ik gek werd en een smurf zag. Dus dan liep ik wat er rond en dan sloeg ik zo op de grond. En dan spatte die smurf uit elkaar. Overigens niet, er was een grap van een vriend van mij op de Koningstheateracademie. Dus die grappen, die mocht ik van hem hebben.
Yeah.
En die sloeg ik hem kapot, zeg maar. En toen kwamen er twee verfspatjes. In plaats van het doek te laten reinigen, hebben ze dus een nieuw doek gekocht en op mijn rekening gezet. Want er zaten al andere beschadigingen in en zo. Dat was in Breda, in het Chassé Theater.
Dat zijn dure doeken ook.
Dan speel je gewoon gratis, zeg maar. Dan heb je gewoon voor Jan Lul daar heel de avond staan werken, zeg maar.
Weet je nog hoeveel ze hebben gerekend voor in zijn doek?
Volgens mij was het €800 of zo. Of weet ik veel wat. Met onkosten erbij. Maar goed, je hebt niks te vertellen. Want je hebt die verf zit er gewoon op. En die kregen ze er niet uit. Ja, dan denk je van ja, maar niemand gaat dat zien, zeg maar. Dan voel je je wel genaaid, zeg maar. Maar goed, dan had ik maar geen verf moeten, had ik die grap moeten doen. Ja, is ook mijn eigen schuld.
Ja, letterlijk, hele dure grap. Oh, jevig.
Ja.
En we hadden het net, voor we begonnen met opnemen, hadden we het ook heel kort even over de afgelopen coronaperiode.
Ja.
Dit komt uit in het voorjaar van 2022, dus we zijn er als het goed is doorheen.
Ja.
En we hadden het even over online shows. Zei je, ik heb er eentje gedaan, maar dat was ook helemaal kut.
Ik heb er eentje gedaan en dat was voor een bedrijf. Maar sowieso zou ik mijn eigen programma nooit spelen gewoon online of zo. Maar dat bedrijf had ik, was dat in Haarlem. En daar had ik al een keer voor gespeeld. Het was heel goed gegaan. En daar ging echt het dak eraf, zeg maar. Het was superleuk optreden. En dan mocht ik een jaar later terugkomen en toen was het online. En voor een farmaceut was dat. Dat vind ik verschrikkelijk. Toen hoefde ik maar 12 minuten, maar ik ging 12 minuten dood. Omdat je gewoon niks terugkrijgt, zeg maar.
Jij was, neem ik aan, gewoon thuis achter je laptop?
Nee. Ze hadden echt goed aangepakt. De hele studio hadden ze ingericht. En kwam ook daarna nog een act met, deden ze iets met een soort quiz of zo. Of een goochelaar die een quiz deed of weet ik veel wat. En dat was de jaarafsluiting van hun voor de grote vakantie. Omdat ik de eerste keer zo goed was, wilden ze mij terug, zeg maar. Dus ik allemaal weer op maat geschreven voor. Er zaten alleen maar twee technici achter die camera. En die zaten mij gewoon zo aan te kijken, zo strak. Of het geluid goed was. Het is echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk, ja.
Daarom wilde ik ook even weten wat de setting was. Want ik heb een boel online shows gedaan. Ook deze variant, waarbij je gewoon in een camera speelt.
Ja.
En niks terugkrijgt. Ja. Maar ook waar je in een gewone Zoom-sessie, zeg maar, welk platform.
Ja, maar dan zie je nog mensen.
Dan zie je mensen en dan hoor je ze.
Ja.
Kan je voor iemand die niet zelf optreedt beschrijven hoe het is om 12 minuten lang in een studio maatwerk te doen waar je niks op terugkrijgt?
Ik weet niet wat ik dan... voor iemand die nooit gespeeld heeft.
Hoe voel je je als je daar staat te spelen ten opzichte? Als je het vergelijkt gewoon met als je... Ja. In vergelijking met een jaar eerder.
Ja. Gewoon comedy is ook timing, zeg maar. En timing doe je in vibratie met het publiek. Tenminste, voor mij is dat zo. Als ik podium opkom, gooi ik mijn voelsprieten uit. En dan voel ik, daar is de aandacht weg. Daar is er wel aandacht. Hier zit een jonge gast. Er zit daar een verkeerde lach in de zaal. Want die lacht al in de setup om mij of weet ik veel wat. Dus die moet ik afremmen. Of daar zit een platte lach. Dus elke keer als ik het over seks heb, gaan die lachen. Dus je voelt die zaal die binnen 2 minuten... weet je, die hele zaal.
Ja.
Maar dat heb je nodig. Dus dan bouw je je setup op en dan voel je ook, tenminste ik voel dan, of het publiek er is. Dus voor ik mijn punchline kan maken. Of het dus duidelijk is wat ik wil gaan vertellen, zeg maar. Maar als je niks terugkrijgt, dus als je gewoon ook van een zaal die waar er 20 mensen in zitten, die verspreid over 800 stoelen zitten, dan voelt het ook alsof je tegen een glazen wand staat te spelen. Dan voel je niet of ze je gehoord hebben. Hoe kun je dan je grap timen, zeg maar? Dat kan bijna niet. En als er gelachen wordt, dan voel je ook van hoe grappig ze het vinden. Dus dan weet je ook, zo'n zaal is het. Dit is het publiek. Dus dan weet je ook hoeveel tijd je hebt om je volgende setup te beginnen. Ja. Na je grap. Maar digitaal, je hoort helemaal niet. Snap je? Mochten ze er thuis heel erg hard om gelachen hebben, begin ik maar gewoon aan mijn nieuwe setup. Alleen dan, dan zijn zij er misschien nog niet. Want dan zitten ze misschien, zitten ze misschien in een lach. Ja. En dan ben ik al aan het praten.
Dus. Ja, of omgekeerd. Jij denkt, nou, dit is een topgrap. Ja. Ik geef ze wat ruimte. En zij denken...
Precies, dus het is niet te doen. Want de comedy is ook gewoon een gesprek, zeg maar. Heel eenzijdig, want de cabaretier die praat. Maar het is wel hoor, wederhoor. Het is wel contact. En als je dat contact niet maakt, dan is er geen comedy. Dus tenminste, zo is het voor mij, zeg maar. Het is geen toneelstuk of een dansvoorstelling of een liedje dat je speelt.
Nee, ja.
Dit is gewoon...
Valt een staat bij gratie van een publieksreactie.
Het moet vibreren. Ja. En anders dan is het niks. Dan is het net... Ja, dan sta je gewoon op je zolderkamer die tekst hardop te doen. Ja, dat slaat nergens op. Daarvoor heb je niet bedacht.
hoe lang voelen die 12 minuten dan?
Ja, gewoon 2 maanden. Dat is de hele grote vakantie. Nee, dat is verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Ja, maar dat is gewoon... Maar omdat het is ook dan... Je voelt je ook een hoer van je eigen grap, zeg maar. Want je staat geld te verdienen met een grap waar je van houdt. Omdat je hem geschreven hebt. Mm-hmm. Het is een creatief ding. Het is een kindje. Dus die wil je mooi geboren laten worden. En dan... dat gebeurt niet. Want... die valt gewoon uit de lucht en dan valt je kind dood, zeg maar. En dan moet je nog 12 minuten baren, zeg maar. Dat is verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. En dan weet je weet eigenlijk na 20 seconden al, dit wordt 12 minuten lang doodgeboren kindje, zeg maar. Ja, en dan... Het is echt een zware bevalling, ja.
En heb je dit ook wel eens gehad in een zaal... Of dit gevoel, zeg maar, in de zaal wel met publiek, maar dat je ook na 2 minuten voelt, ik krijg gewoon geen goed contact met deze zaal.
Dit niet. Eén keer was denk ik het ergste optreden, maar ook de fijnste beslissing die ik genomen heb. Want ik heb namelijk gewoon de voorstelling stilgelegd en ik heb niet meer gespeeld, zeg maar. Maar toen stond ik in de coulissen, was in Utrecht, in die blauwe zaal. En dat was een zeker...
De kleine zaal.
Ja, en dat was een heel fijne zaal is eigenlijk om te spelen. Maar dat was het eerste jaar dat ik speelde. Toen had ik dus kameretten gedaan met Ronald Goedemond, die won toen. En ik had persoonlijkheidsprijs en had ik een keer daar gespeeld in de cabaret Vette. Had een docent van een school gezien. En die had mij geboekt voor een CKV-dag. Dus ik had gevraagd, was niveau...
Op niveau, maar CKV-dag, een voorstelling voor scholieren.
Voor scholieren, ja. En dan is het heel bepalend van, is dat een eerste klas, is dat een vierde klas? Is het een VMBO praktische leerweg? Of is het een 4-VWO-klas? Dat maakt heel veel uit voor wat je gaat doen, zeg maar.
Absoluut.
Maar ik wist niks, want het was mijn eerste jaar. Ik kwam net van de Koningstheateracademie. Ik had 4 keer voor het publiek gespeeld. En dat was alle 4 tijdens een festival. Dus ik kon eigenlijk niks, zeg maar. En ik had een hele fysieke voorstelling. Geen stand-up wat ik nu doe, maar alleen maar met bewegen. En ik speelde die voorstelling in mijn onderbroek, gewoon een wit onderbroekje, en zodat je mijn lijf goed zag op blote voeten. En het was eigenlijk een soort dansant lachvoorstelling. Een beetje wat Erik Koller ook doet, zeg maar. Heel veel mimiek en heel veel beweging.
Ja.
Maar totaal geen stand-up. Eigenlijk was het wel gemaakt om te lachen. En op die
cabaret.
Ja, fysiek cabaret. Ja, precies. Ja. En... Dus in een theaterzaal kan dat heel mooi zijn met licht en zo. En dat je in je naakje opkomt. Want ik kwam in mijn naakje op met een handdoekje. Dat handdoekje zou gaan vallen. En dan zou ik een onderbroek aandoen heel snel, zonder dat het publiek mijn edele delen zag, zeg maar. En dan begon de voorstelling. Wat ik toen eigenlijk hartstikke leuk vond, maar nu denk ik van, waar stond ik te doen?
Ik vind het nu al ongemakkelijk met de gedachte, oh mijn god, en iemand belt je en zegt, kan je dat komen doen voor scholieren? Ja. En je zegt ja.
Ja, maar toen dacht ik van, die voorstelling ging ook over je lichaam, over doodgaan, over ouder worden. En dat kon ik verbeelden, zeg maar. Dus dat was echt...
En hoe oud was jij op dat moment zelf?
30. En ik dacht, er zit 4 VWO publiek. Dat dacht ik eigenlijk. Maar,
en goed, voor iemand die luistert en jou misschien niet kent. Ik neem aan, toen je 30 was, jij hebt op zich een lichaam, daar kan je zelf verzekerd mee in een witte onderbroek op een podium stappen.
Het ging niet over die ijdelheid, zeg maar. Maar ik schaamde me niet, zeg maar. Dus,
nee, maar ik bedoel, je hebt gewoon een goed lichaam. Dus
dankjewel, Wouter.
Ja, alsjeblieft.
Ja.
Maar... Kunnen we dit stukje erin laten?
dit wordt de promo.
Maar
nee, daar, ja, ik, ja. Meer voor de verwachtingen, daar zit niet per se het ongemak. Maar
nee,
vertel verder.
Nee. Ik stond in de coulissen met mijn handdoekje om. De directeur van die school, die zie ik dus vanaf de zijkant, aan profiel. En op een gegeven moment zie ik hem een beetje zo bewegen, zo van links naar rechts. En ik zie hem bukken. En er komt een lege bierfles over die vent heen, tegen het achterdoek. En die valt. En die man die kijkt dus zo om van, nou, die ziet die fles. En die corrigeert die leerling niet in de zaal. Dus die doet daar niks aan. Want er zat geen 4-VWO. Er zat een tweede klas of een eerste klas. VMBO, zeg maar. Van een achterstandswijk, van een achterstandsschool. Verschrikkelijk. En die fles bier valt. En hij zegt, veel plezier met Jurgen Otthoff. Dus ook nog mijn naam verkeerd. En ik kom op. En ik had die zaal natuurlijk niet gezien. En toen zag ik van, ze zijn allemaal 4 jaar jonger dan ik dacht. En de eerste rij waren allemaal hoofddoekjes. Wat prima is en wat heel leuk is als die in de zaal zitten. Maar niet als er een blote man staat. Want ik dacht meteen, dit is helemaal verkeerd publiek. Want dit past niet met hun geloof, zeg maar. Dat kan helemaal niet.
Ja.
Dus dat was een hele groep met zwarte, Marokkaanse, Turkse jongens, meiden. En ik moest dus dat handdoekje laten vallen. En de muziek startte in, want mijn technisch zet muziek in. En ik denk, ja, ik ga toch maar zo snel mogelijk mijn onderbroek aan doen. Want nu word ik wel ongemakkelijk. Dus toen deed ik dat zonder, liet ik een handdoekje vallen, onderbroek aan. Zonder dat zij iets zagen. Maar toen ging de muziek uit en toen riep een gast met een Marokkaans accent, moet mijn zus dit zien of zo? Want blijkbaar zat zijn zus op de eerste rij. En die gast die wilde het podium opkomen om mij aan elkaar te meppen, nee, zeg maar. Ja. En op dat moment, wat ik niet wist, maar mijn technicus die zat dus in de zaal. En naast hem lag een gast, een meisje te vingeren. In het gangpad, zeg maar. Zo in de dingen. Gewoon, want daar zaten op de achterste rij, zeg maar. En dat gebeurde dus allemaal in die zaal. Terwijl ik stond daar gewoon. En toen dacht ik van, dit kan helemaal niet. Ook nog om... Ja,
ik heb nu
bizar,
gewoon een beeld van het type leerling wat die zit. Maar die zijn ook seks aan het hebben en ook bier aan het drinken. Ja. Dit is...
Dit is bizar. En toen zei ik van, ik denk dat jij gelijk hebt tegen die jongen. Toen werd het, want het was natuurlijk heel rumoerig van, maar dit is niet normaal. En toen werd het helemaal stil, omdat ik met hem ging communiceren. En toen zei ik, ik denk dat jij gelijk hebt. Want deze voorstelling is helemaal niet gemaakt voor jullie. Dus het is gewoon verkeerd gecommuniceerd door de schoolleiding. Dus ik wens jullie een fijne middag. En ik ga dit ook niet meer spelen, want dit slaat nergens op. En toen kreeg ik een super groot applaus van die hele groep. Ging allemaal staan. Woe! Want die hadden een half uur vrij. En toen ben ik afgelopen. En toen excuses van die school gekregen en zo. Maar dat was verschrikkelijk. Gewoon dat je... Ja, dat heeft 20 seconden geduurd te optreden. Ja. Goed, hè? Wat was de vraag ook weer?
Geen idee.
Nee.
Jezus.
Ja. Ja, dat is echt... erger heb ik het vorig jaar. Ik heb wel ook nog erger in Haarlem. Dat was een voorstelling voor als een soort herenzitting, zeg maar. Gewoon met eten en drinken erbij. En dat is gewoon als mensen zeggen, toen wist ik dat ook nog niet. Maar als mensen nu zeggen, ja, er is wel eten en drinken bij. Dan weet ik eigenlijk al van, dan moet ik niet naartoe, zeg maar. Maar toen wist ik dat niet.
Ja, en de heren, sorry, af en toe ontbreek ik om dingen uit te leggen. Een herenzitting in dit geval, als het Haarlem is, dit is geen carnavalsherenzitting, toch?
Nee, precies. Precies. En dan voor mensen met te veel geld en dus ook een ongepast ego, zeg maar. Dus een uit de klauwen gegroeid ego, zeg maar, wat helemaal niet meer past bij... Bij die mensen zelf, zeg maar. Maar die zijn gewoon te rijk en die denken dan dat ze alles kunnen. Toen kwam ik op, ook in die voorstelling trouwens, met die, dus dat ik daar in mijn ringenbroek stond. Maar heb ik mezelf weer aangedaan. Echt dat eerste jaar, dat sloeg nergens. Je doet maar wat, hè? Dus je hebt geen idee.
En ook niemand op de opleiding heeft even gezegd, hey Jochen, heel leuk met die onderbroek.
Maar... Nou, in het theater werkt het allemaal prima. Maar ik ging ook, je kreeg gewoon aanbiedingen van, kun je dit voor zoveel €1000 doen? En dan denk je van, dat is wel een uitdaging of zo. Ik ga dat proberen. En dan leer je heel snel het circuit kennen. En dan weet je precies wat je wel en niet moet doen eigenlijk. Maar in het begin, je doet maar wat, joh. En omdat je dan zo'n festivalprijs hebt, word je gewoon gevraagd. Want dan kom je ergens in een rijtje te staan bij mensen en weet ik veel wat. Maar toen zat er een gast op de eerste rij met een fles wijn in zijn hand. En die dronk ook uit die fles. En die ging heel de tijd, als ik iets zei, ging hij altijd zo... Hey! Oh, ja. En die ging dus de aandacht trekken. En dan zei ik iets. En dan ging hij een grap maken over wat ik zei. Of geen grap, maar dan probeerde hij leuk te doen.
Yeah, yeah.
Maar zijn vrienden, of mensen die van hem afhankelijk waren, zeg maar. Want het is zeg maar een soort me too, maar dan comedy onderbrekingsniveau, zeg maar. Want die mensen durfden hem... Die mensen durfden hem niet tegen te spreken. Dus er was een gezagsverhouding in die zaal, zeg maar. Dus die mensen die dachten van ja, ik ga hem niet afvallen, want dan ben ik direct mijn baan kwijt. Dus die zaten ook maar ongemakkelijk om hem te lachen. Maar ik dacht, ik kan het niet afbreken, want dan krijg ik mijn geld niet. Zo dacht ik toen. Dus ik denk van, ik moet door. Maar toen was ik 2 minuten bezig en toen liep die man, die dus gewoon de hele tijd stond te onderbreken, die eerste paar minuten. Die liep weg en die moest overgeven. Dus die liep die liep dus de dingen uit en die kotste tegen de deur aan waar die doorheen moest, zeg maar. Maar ook over de klink. Dus die moest die moest nog door die deur naar buiten. En toen moet je je voorstellen, het is gewoon slapstick. Die moest dus die klink aanraken om zijn eigen kots wegdoen om naar buiten te kunnen. En toen moest ik daar in mijn onderbroek mijn verhaal nog doen. Nou, dat sloeg helemaal nergens op.
Oh, maar ja, is onmogelijk.
Ja, het is onmogelijk, ja.
Maar sowieso. Ja. Hoe groot was deze zaal? Hoeveel mensen zaten hier?
Ik denk 200 of zo. En die zaten allemaal, die waren allemaal ook aan het eten. Dus tijdens de voorstelling, ja. Ja, dat is niet te doen. Nee, het is echt. Maar dat komt omdat mensen die geen verstand hebben van comedy, die denken vaak van we hebben een heel saai evenement. Dan moeten we opleuken met comedy. En dan die snappen niet dat de omstandigheden van comedy van invloed zijn op of een grap werkt, zeg maar. Dus die doen maar iets. Absoluut. Heb ik ook nog een goed voorbeeld van. Dat was in Tilburg. Ik kom uit Tilburg, ik woon in Tilburg. En dat is heel ingewikkeld. En mensen zeggen dan, kun jij voor onze carnavalsvereniging misschien. En dan denk ik altijd al meteen van, ja, dat moet ik eigenlijk niet doen. Maar, dat zijn vrienden. Dus denk je van, of vrienden, via bekenden. En toen heb ik gezegd, ik wil dat doen in een theaterzaal. Of in een zaal waar die en die omstandigheden zijn. Licht, het geluid moet zijn. Ik moet op een vroeg podium staan. Er moet geen omgevingsgeluid zijn. Anders is er geen concentratie. En dan kun je een grap niet timen, zeg maar. Dus dat heb ik uitgeprobeerd te leggen. Ze zeiden, ah ja, dat klopt, ja. Want we hadden eigenlijk zelf gedacht in de feesttent. Ik zei, ja, maar in de tent, daar heb je omgevingsgeluid. En wat er dan gebeurt is namelijk dat niemand mij hoort en die gaan met elkaar praten, zeg maar. Zeker als ze dan ook nog bier hebben gedronken die dag. Nou, allemaal uitgelegd. Nou, dat is goed. Dan regelen we jou een zaaltje en dit en dat. En toen kwam ik dus aan bij dat zaaltje. In midden theater zou dat dan zijn.
Een gek zaaltje.
Ja, superleuk zaaltje. Ja. Maar dat was dicht, zeg maar. Dus ik bel die vent op. Ik zeg, sta hier nou? Hij zei, nee, we hebben vorige week beslist, het is toch in de feesttent. En toen zei ik, ja, maar dat kan niet. Dus toen ben ik naar die feesttent, dat was op Piersplein. En er was gewoon, dat is wel zo'n dichte tent. Maar aan één kant was het van het PVC-doek, zeg maar. Daar waar je doorheen kon kijken, zeg maar. Zo'n ruit ding met een rits erin, zeg maar. En toen was ik 2 minuten bezig. En toen kwam er een fanfare. Dus een volledig blaasorkest. Kwam zo voorbij. En die gingen dus, die stopten voor de tent, die met hun rug naar mij toe, zeg maar. En die gingen hun hele set blazen voor de mensen die op het terras zaten op Piersplein. Door mijn set heen. 20 minuten lang. Nou, dat is echt vreselijk. En al die mensen hadden gedronken. En niemand zat ook te luisteren. Ik denk, dan gaat mijn verstand op nul. En dan heb ik daar 20 minuten gestaan. Ik heb gewoon mijn tekst opgezegd. Zonder reactie. En toen mijn envelop opgehaald. En toen heb ik gezegd, ik zei toch dat het zo zou gaan. En ja, verschrikkelijk. Dat ik daar, maar dan voel je echt, dat is zo gênant.
Ja.
En er zaten natuurlijk ook, het was in Tilburg. Dus er zijn ook vrienden die bij een carnavalsvereniging zitten en die dus mij kennen en die je nog tegenkomt, zeg maar. Dus dat is, kijk, dat is verschrikkelijk.
Vind ik aan zo'n gebeurtenis ook zo verschrikkelijk. Ja. Zeker, dan zeg je van tevoren, dat moet je niet doen, want dit gaat er gebeuren. Ja. Ja. Ja, dat is goed te regelen. Ja. Dat doen ze uiteindelijk toch niet. Ja. Dat gebeurt ook.
Ja.
Zo vaak, maar volgens die mensen die er zitten, die denken van, nou, die Jochen Otte, dus ook geen reden van.
En ik had natuurlijk ook nog kunnen denken van, ik doe het niet. Nou, dan had ik één geen geld gehad.
En ben je een arrogante lul.
En ben ik die lul. Precies, ja. Dus dat is ook gek. Dus dan wat ik dan doe is, ik heb er vaker in een tent gespeeld. Ook voor feesten. Ook in Brabant op herenzittingen voor dronken mensen. En dan gaat dat heel goed, want dan tune ik daarop in. En ook als zij vanaf 11 tot 2 al gezopen hebben en ik kom om 10 over 2 op en ik moet een half uur spelen, dan gaat het gewoon goed, zeg maar. Dus ik dacht van, ik kan dit, weet je wel. Ik heb het al eerder gedaan. Ik flik dit gewoon. En dan kom je op. En toen, de eerste 2 minuten ging ook wel. Maar toen kwam de blaasorkest eraan. En ik, dat slaat helemaal nergens op. Ja, bizar, hè? Ja, dit zijn echt verhalen dat je denkt. Waar doe je het dan voor, zeg maar? Of hoe durf je het?
Hoe durf je qua organisatie, bedoel je? Of voor je
hoe durf je dat te vragen van een artiest, zeg maar, als organisatie van we hebben een tent. Gewoon dat je zo... Want ik denk vaak ook, hoe durf je als organisatie zulke keuzes te maken, zeg maar. En dan denk ik van, zij moeten ook betalen. Dus zij hebben er blijkbaar geld voor over. En ze nemen dus het risico dat het helemaal in het water valt.
Ja, ja, ja.
En je luistert dan niet naar de vakman of de artiest van die weet van dit gaat mis. Ja, dus het is heel gek. En eigenlijk moet je dat gewoon niet doen. Je moet dat als artiest ook nooit meer willen eigenlijk. Maar ik vind dan de uitdaging te spannend om het dan niet te doen.
Maar ja. Zijn er ook dat soort gevallen waar je wel nee tegen hebt gezegd?
Alleen bedrijven als ik de materie echt te saai vind, zeg maar. Ja. Dat ik tijdens het voorgesprek denk, maar dit hier vind ik hier, daar ga ik echt geen, hier kan ik niks mee.
Heb je een voorbeeld? Ik kan me, wij maken altijd, ik doe met een collega, maak ik ook een maand een Q musical.
Ja.
Parodieliedjes en dingetjes. We hadden altijd een standaard grap als we iets deden op maat voor bedrijven, dat we altijd zeiden, we kunnen dit zelfs voor registeraccountants.
Ja.
Toen werden we een keer gevraagd door registeraccountants.
Oh, ja.
Dat was ook kut, gaan we dit echt doen?
Ja. Nou, ik heb 1 keer een voorgesprek gehad met de directie, was dat dan. En ik ga het bedrijf niet noemen, want dat vind ik vervelend. Maar toen ging het alleen maar over die directeur. Dus die directeur die ging altijd over zichzelf vertellen. En die zei van, misschien is het leuk als je dit zegt. En ik heb hier nog een grapje, maar dat zeg ik altijd tegen hem. En dan, dat is wel lachen, hij heet zo en zo. En, dan
moet
je... en toen zei ik van, waarom doe je het zelf niet dan? Want dan kun je zelf, nee, maar ik vind, jij hebt jouw vak, ik heb mijn vak. Nee, precies, ja. Ja, oké, maar kun je dan dit toch zeggen? En dan zeg ik, maar dat ga ik niet doen, want ik ga niet zeggen wat jij wil dat ik ga zeggen.
Nee. Dat is verschrikkelijk.
Ja. Maar meestal zijn bedrijfsoptredens hartstikke leuk. Dat vind ik ook echt leuk om te doen. Want ik heb de Elektra podcast een paar keer teruggeluisterd. En dan zijn er ook heel veel collega's die dat verschrikkelijk vinden. En die echt dan, die dan zenuwachtig worden op het moment dat ze dan zeggen, ja zeggen. En dat ze dat dan vanaf dat moment tegenop zien, zeg maar.
Ja, dat heb ik zelf heel lang gehad.
Oh ja, ik niet. Ik vind dat hartstikke leuk. Dus als het voorgesprek klikt, zeg maar, met het bedrijf, dan heb ik echt zin om die mensen even beet te nemen. En zeker als de organisatie ook, als het mag, zeg maar. Als je over het randje mag gaan.
Ja.
Dus dan voel ik toch wel aan wat zo'n bedrijf wil met zo'n evenement of met zo'n dag. En ik vind het ook spannender dan in een theater. Want in theater ben ik in control. Dan ken ik de zaal. Dan kan niemand mij iets maken, zeg maar.
Nee.
En het is in zo'n bedrijfsoptreden, dan kan het ook misgaan. En dat vind ik spannend.
Want
dat vind ik leuk.
Het gevaar met bedrijfsoptreden is nog even los van de inhoud.
Ja.
En ik denk bij jou, als je zelf zegt, nou, ik heb echt zin om met die mensen wat...
Ja.
Dat maakt een verschil, denk ik, in hoe je eraan begint.
Ja.
Wat ze leuk maakt. Want ik heb ze heel lang niet gedaan.
Ja.
En ik doe ze nu weer wel. En dankzij de podcast eigenlijk. En de verschillende blikken erop van mensen.
Ja.
Kijk ik er nu ook zo naar. Mm-hmm. En denk, oké, nou leuk, dan gaan we doen wat jullie willen. En ik ga jullie een beetje belachelijk maken. Prima. Maar waar je net al zei, het hangt heel erg af van de omstandigheden.
Ja, dus als je die onder controle hebt, dan kan het. Dus als een evenement zegt, nee, maar we willen, er staat een band ook op het podium en we willen meteen door naar jou. Dan zeg ik van ja, maar dat doe ik niet, want er staan er 4 mensen achter mij en die gaan de aandacht trekken. Want dat kan niet anders, want die staan een beetje te pielen aan hun gitaar.
Ja, ja, ja.
En die zijn veel interessanter dan dat ik ben, zeg maar. Dus je hebt, als je die focus niet hebt, of bijvoorbeeld de bar is open en er staan alleen maar staantafeltjes en iedereen staat, dan denk ik, ja, dat is ook niet de goede concentratie, zeg maar. Dus dan doe ik dat dus al niet.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van een gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Maar wist jij vanaf dat je ging spelen dat je dus al die omstandigheden moet controleren? Of in ieder geval...
Nee, dat heb ik gewoon geleerd. Gewoon,
wat is de leerzaamste in die zin geweest? Ik een show dat je daar weggaat en denk oké, volgende keer.
Nou, ik ben gewoon. Ik denk dat ik er 20 keer in ben getrapt door de omstandigheden niet goed te regelen, zeg maar. En op een gegeven moment weet je gewoon van ja, maar dan moet je het niet doen. Je moet het zeker weten. Je moet foto's hebben gezien van die ruimte. Je moet zeker weten dat het daar is. Je moet zeker weten dat het geluid goed is. En je moet ook altijd de mogelijkheid hebben om op de dag zelf de beslissing te nemen om niet te spelen. Als zij zich niet aan de dingen hebben gehouden, zeg maar, aan de verzoeken die je hebt gedaan. En dat gaat er altijd via het management en altijd via een contract. En daar staat altijd in, hij kan het 2 minuten voor de voorstelling kan niet afbreken, zeg maar. Als er zo'n zatte vent op de eerste rij zit met een fles wijn in zijn hand, dat je denkt, oké, dit ga ik niet doen. Maar dat wist ik niet. Dus ik heb ook in, is ook zo, Barcelona. Mocht ik in Barcelona spelen. Geweldig, weet je wel. Een buitenlandse betaalde hotel een week en de reis. En dan kreeg ik ook nog geld en zo. En wauw, gaaf. En is dan, ja, dat is een comedy club. En dan helemaal te gek, weet je wel. Ik had een paar grappen in het Spaans voorbereid en zo. En een paar in het Engels. En maar er zouden dan alleen Nederlanders komen. Maar ik denk, die spreken ook Spaans en Engels. Dus dat ga ik tussendoor gooien.
Ja.
En komt het publiek? Ja, komt het publiek. Hè. We hebben 150 man en daar kunnen er eigenlijk 140 in. Maar goed. Nou. En toen
goed.
Ja, kwam ik daar. Ja, dus je gaat daarheen. Ook niks contractueel vastgelegd, maar wel van tevoren je geld gekregen. Dus dan voel je ook van ja, ik moet spelen, want ja, dan heb je ook
je
geld al gehad. En toen kwam ik daar aan en alles geregeld, hotel goed geregeld, reis goed geregeld. Maar toen kwam ik aan op de plek van spelen en daar was gewoon een bar. Dus die bar, er was helemaal geen comedyclub, maar zij organiseerden daar comedy in die bar. Dus dan noemden ze die avond comedyclub, zeg maar. Dus en toen was ook Erik Verzouwers woonde toen in Barcelona. En toen, die kende natuurlijk van Comedy Train. Zei van, hij kom je kijken en zo. En dit is gewoon een groot voorbeeld van mij, hoe hij verhalen vertelt. En dus je wil ook als hij komt kijken, dat het goed is, zeg maar.
En hij verhoogt de druk nog wat meer.
Ja, okay. terwijl hij snapt ook wel, hij kan er allemaal doorheen kijken natuurlijk. En dat geeft achteraf ook niks. Maar op dat moment voel je die druk wel, zeg maar. En toen zaten er 8 mensen in de zaal. Maar er was de zoon van Erik en 6 vrienden van hem, zeg maar. En dan moest ik spelen. En dat podium was eigenlijk geen podium. Dat waren prakken, zeg maar. Dat waren instabiele prakken.
Ja, van die podiumdeeltjes.
Ja, ja, maar ook geen goede podiumdeeltjes. Spaanse podiumprakken. Dus een beetje verweerd en niet goed onderhouden, zeg maar. Spaanse podiumprakken. Nooit op spelen. Dus je staat, zeg maar, instabiel. Op een gammel kratje sta je eigenlijk, zeg maar. En achter mij, er kon geen doek dicht, zeg maar. Dus ik speelde tegen de raam aan van de straat. Maar dat was gewoon een straat. Dus ik stond met de microfoon, er stond een lampje op mij. Maar achter mij stonden de hele tijd mensen van, wat is daar? En er, gewoon maar om de 10 seconden andere mensen. De hele tijd aan de liepen ze weer door en kwamen mensen. Dus iedereen, die 8 mensen die er dan waren, die waren de hele tijd aan het kijken naar die mensen die achter mij stonden. En de bar achter die mensen die daar zaten, die 8, was de bar gewoon open. Dus er waren tafeltjes en er waren allemaal Spanjaarden aan het praten en zo en aan het lachen. En ik stond daar mijn ding te doen. Nou, het is echt...
Schrikkelijk.
Ja, toen heb ik gewoon een half uur gespeeld. Maar daar heb ik dus geleerd, wat wel heel goed ging. Ik heb gewoon gecommuniceerd met die 8 mensen. Dus geprobeerd om ze erbij te houden, zeg maar. En dat lukte wonder boven wonder ook. Maar het is een verschrikkelijke avond was dan. Want ik heb de hele avond heb ik die zenuwen gevoeld van... Ja, ik ben een mislukkeling en ik kan niks. En zo ben ik 20 keer in een situatie getrapt.
Oh.
Voordat ik door had van... ik moet het allemaal zelf controleren en allemaal zelf in de gaten houden.
Ja. Oh, maar inderdaad ook het gevoel op zo'n avond, ik kan niks. Maar ook als je dat afzet tegen de verwachtingen die je hebt van de avond.
Ja.
Dat je denkt, ja, maar als iemand mij daarvoor naar Barcelona vliegt en een hotel en nog geld, dan...
Ja.
En dat doe je niet om iemand in gewoon een kroeg.
Nee, precies. Dus dat was achteraf een soort van rijke organisatie van hoe noem je die mensen, die expats die daar zitten. Die hadden gewoon te veel geld en die hebben elk jaar, organiseren ze iets. Ja, en op die avond hadden ze een beetje een communicatiefout en er was gewoon niemand of zo. Ja, het is echt maar dat interesseerde hun ook niet. Die organisator die heeft volgens mij 5 minuten van het optreden gezien. Die moest ook weg, had hij van tevoren gezegd. Maar die kwam even, voor zijn hand geven, omdat hij dan... Ja, verschrikkelijk, ja. Waar je dan in terecht bent gekomen, hè? Ja.
Oh, Jezus.
Ja, lachen, hè? Oh. Achteraf.
Achteraf kan je er een hele podcastserie over maken. Ja. Dit soort shows.
Ja, en ik hoorde ook in je podcast dat veel mensen dus ook in gevangenissen gespeeld hebben. Heb ik ook, in zo'n gymzaaltje. Ook die in Vught, overigens, die dan een paar keer ter sprake kwam. En ook voor 20 man in een gymzaal, die gewoon normaal licht, TL licht en licht van buiten, niet verduisterd, niet versterkt. Zij gewoon allemaal op zo'n verrijdbare bankje, zeg maar.
Echt zo'n gymbank.
En één leider, zeg, één begeleider erbij, zeg maar, met zo'n rode knop, met zijn duimmiddel bij de rode knop, voor als er iemand...
Hoe ging die show?
Nou, ik vond het heel leuk. Ik hoefde volgens mij ook maar 20 minuten te spelen of zo. En dan... ik vond het heel leuk. En ik heb natuurlijk 8 jaar les gegeven. En ik waren jonger ook. En het programma ging over woede, zeg maar, over omgaan met woede. Dus ik kon daar wel. En er kwam natuurlijk ook helemaal geen reactie. Maar het was eigenlijk een soort van alsof je als leraar voor een groepje een verhaal vertelt. Maar het was geen comedy. Het was gewoon een man die in een gevangenis 20 criminelen criminelen niet, ontspoorde jongeren aanspreekt.
Ja.
Waar zij ook niks aan kunnen doen waarschijnlijk. Met een verhaal, zeg maar. Dus het was,
en hoe lang speelde je op dat moment?
Dat was volgens mij in mijn 4e jaar of zo. Dat was het materiaal uit mijn 2e programma speelde ik toen.
Ja, okay.
Dus, maar ik vond het wel leuk, hoor. Maar het was geen comedy. Het was gewoon praten.
Was dat ook het gevoel wat je had toen je binnenkwam? Dat je dacht, nou, dit wordt leuk. Ik ga hier gewoon dit doen.
Ja, ik dacht
daar dan wel zenuwen bij.
Nee, ik was heel zenuwachtig. Ja, nee, als je met zo'n auto zo'n complex op komt rijden, joh, dan gaat er een hek open. En dan moet je dit en je wordt gefouilleerd. En moet je je paspoort laten zien en je wordt gecheckt en zo. En ik vond het doodeng, jongen.
Ik heb het ook wel eens gedaan, daarom doodeng. Een hele rare setting.
En als je dan met je auto naar buiten rijdt en je ziet dat hek zo naar beneden gaan. Dan denk je, ik heb het gered, weet je wel. want je weet ook niet hoe mensen reageren, zeg maar, op wat je telt, hè? Dus gewoon zeker als het dan gaat. Stel dat er iemand agressief wordt, of dat kan gewoon gebeuren. Hè? Mm. Dan heeft hij wel een rood knopje, maar je moet toch. En dan ben ik wel fysiek sterk, maar dat kan ook agressie uitlokken. Ik bedoel,
En met 20 jongeren.
Ja, dan delf je het onderspit. Ik bedoel,
daar ga je niet winnen.
Nee. Dus dan loop je ook langs zo'n cellenblok en dan zie je ook, op een gegeven moment liep ik door een ruimte en daar liepen ze gewoon los, bij wijze van spreken. Hè. Dus, had ik ook niet verwacht. Maar die zitten natuurlijk niet de hele dag op hun kamer of op hun cel, zeg maar. Die waren gewoon daar gewoon een beetje aan het chillen en zo. En toen werd ik ook wel een beetje bang of zo, door zo'n ruimte te lopen. En, Ja, dat ik gewoon. Dat is echt. Ja, dat was heel spannend. Maar dat vind ik niet een. Dat reken ik niet op mijn optredens of zo. Dat is gewoon wel een. Je wordt dan gevraagd om iets te vertellen eigenlijk. Dat. Ja.
Meer gewoon een soort lezing.
Ja, meer een soort lezing of zo. Ja, ja.
Nou, ik denk dat als je het inderdaad op die manier benadert, dat het dan veel beter te doen is.
Ja.
Want ik weet dat ik het ooit moest doen. Ik denk dat ik nog net geen 2 of 3 jaar speelde. En toen moest ik een uur voor jongeren in een gevangenis. En ik had niet een opleiding gedaan daarvoor. Dus ik was gewoon begonnen.
Ja.
Nou, dat was verschrikkelijk. Maar ik had wel na 3 minuten al zo, oké. Ik ga hier geen enkel verhaal af kunnen maken. Nee. Qua de dingen waar ik over vertel, heeft 0 raakvlakken met jullie leven. Ja. Hier binnen of hier buiten. En jullie willen een beetje met mij lopen fucken.
Ja.
Prima. Ja. Als jullie daar een leuk. Dus dat was gewoon alsof ik een uur lang stond te MC'en. Een show stond te presenteren. Ja. Waar mensen de hele tijd doorheen kletsen. Dat ik dacht, nou ja, als jullie een uur lol hebben door dat te doen. Ik krijg mijn geld of ik nou mijn eigen materiaal doe. Ja. Of het op deze manier voor jullie
leuk precies. Maken. Ja. Maar die optredens die gaan. Want je kunt ook denken van waarom doe je het dan in godsnaam? Maar sommige optredens gaan. Die zijn zo raar. Op een crematie bijvoorbeeld heb ik ook een keer gespeeld. Of bijvoorbeeld in een ronde setting. Een podium wat dan ronddraait. En tussen 2 zangers in. Bij een 100-jarig bestaan van een bedrijf. En dan moest ik de.
Wacht even. Ja. Dit moet je even goed uitleggen.
Ja.
Jij stond op een ronde draaiende schijf.
Ja.
En dus aan weerszijden van jou stonden zangers of die stonden op...
Nee. Die waren ook eerst daar. De zanger voor mij hing aan een soort lint.
Oh, zo, ja.
Toen ging ik 10 minuten comedy doen.
Ja.
Of 25 of zo. En toen kwam er weer een zanger.
Ja, dus het programma Zanger, Jochen, Zanger. Ja, oké.
Maar dat was in het Efteling Theater voor Hoppenbrouwers. En ik mocht dan... die directeur, die zei gewoon... je mag mij roosten. Zeg maar, ik wil niet dat je iets negatiefs zegt over mijn personeel. Want het zijn allemaal goede gasten. Dit is het bedrijf. Helemaal uitgelegd. Heel goed uitgelegd wat het bedrijf was. En als je iemand te kakken zet, doe dat maar met mij dan.
Oh,
dus toen dacht ik van, ja goed, dan ga ik jou roosten. Dat kan ook misgaan. Maar dat was een geweldig optreden. Want de vader van dus Theo Hoppenbrouwers, de vader van het bedrijf noem ik nou. Volgens mij was dat ook zijn vader die het bedrijf begonnen was. En hij had het overgenomen.
Het is mij niks wat
Het is een heel groot bedrijf. En dit is door koninklijk erkend bedrijf, zeg maar. Het is heel... Op die dag was er ook iemand van het Koningshuis om ze te feliciteren, zeg maar. Dus het is in Brabant een heel groot bedrijf.
Okay.
En Theo was er ook. En ik rooste de huidige directeur. En Theo zette ik even in het zonnetje. En die mix, dat was geweldig, zeg maar. Dus dat werd een tof optreden. Had ook mis kunnen gaan. En een keer gespeeld op een crematie. En dat ging ook heel erg goed. En had ook mis kunnen gaan. Want het was van Eddie, mijn overbuurman. En die in Amsterdam. En die toen woonde ik 10 minuten in dat huis. En toen ging de bel. En toen deed ik open, stond Eddie daar. Het is een hele grote biker. Ontbloot bovenlijf. Stond zo, een hele dikke buik had hij. Heel veel van die grijze, zwarte haren zo op zijn buik. En dan stond zo hier zo Eddie. Zo getatoeëerd op zijn buik. En die zei, hey, ik ben Eddie. Ik woon hier tegenover en ik ben mijn sleutel vergeten. Ik ben buiten gesloten. Maar ik moet ongelooflijk schijten. Kan ik bij jou even schijten? En dat was mijn eerste kennismaking met Eddie, zeg maar. En toen een jaar later, hij zat elke week, als hij vrij was, belde hij aan. En dan zei hij van, volgens mij ruik ik koffie. en dan zei ik van, nee hoor. En dan liep hij langs mij, gewoon. Maar die had altijd geweldige verhalen, zeg maar. En die vrouw, Ans, die zei van, kun jij voor op zijn crematie, want hij op een gegeven moment was hij ziek. Wil je iets wil je iets zeggen? Want ze wisten ook van, nou ja, jij bent comedian. En toen dacht ik van, ja, dit kan helemaal misgaan. Maar ik ga wel gewoon grappen maken. Toen heb ik 10 minuten gespeeld op die crematie. En toen ben ik begonnen met dat verhaal dat hij aanbelde.
Ja.
Ja. En toen zaten op de eerste rij van die crematie zaten alleen maar zijn bikersvrienden met Harley Davidson jassen aan en zo. En helemaal gewoon echt sterke gasten, zeg maar. Maar ook, ik dacht van, als deze eerste grap verkeerd valt, dan wordt het niet dan leuk.
2 mensen.
Ja, dan wordt het niet. Dan kan ik ernaast gaan liggen, zeg maar. Maar toen ging ik alleen maar Eddie ook afzeiken daarna, zeg maar. Maar die eerste grap viel goed. En het werd alleen maar, zij zaten echt helemaal tranen van, omdat dat heel dicht bij elkaar ligt ook. Je wil eigenlijk janken omdat je iemand mist. Maar het werd ook heel erg leuk, zeg maar, en grappig. En dus die hele zaal, ik denk dat er 300 mensen binnen zaten, die zaten gewoon, het was gewoon een comedy show, zeg maar, geworden, uiteindelijk. Goed. Maar dat, en dus daarom. Het zijn zulke, de meest rare optredens gaan vaak ook heel erg goed. Dus daarom doe ik ze toch. Maar je loopt altijd het risico dat het ergste optreden wordt van je leven.
Ja. Oh, maar ook in aanloop naar zo'n crematie. Heb je dan niet ook, dat heb ik wel eens bij dat soort dingen, waarbij het echt zo dubbeltje op zijn kant is. En het kan of heel goed gaan of heel slecht. Dat je 5 minuten van tevoren, je kijkt nog even naar je steekwoorden, of je loopt door in je hoofd, dat je denkt, oh maar...
Ja.
Dat de twijfel toeslaat en dat je denkt, maar dit
zeker, moet ik doen. Ja. Of zelfs tijdens het spelen, zeg maar. Dat je eerste setup aan het vertellen bent en dat je nog je punch niet gemaakt hebt. Dat je dus niet weet of dit leuk gaat worden. En dan, maar ik ben ook een comedian die zo snel mogelijk zijn eerste grap wil maken om te voelen of het leuk gaat worden, zeg maar. En bij Comedy Train heb je een paar van die spelers die gewoon, die durven 2 minuten lang het kapot te laten vallen. Daniel Arends is een goed voorbeeld. Die speelt het beste als hij het eerst 2 minuten kapot gooit, zeg maar. Maar ik wil heel graag die eerste lach horen.
Ja.
En dat is een soort handicap. En ik heb ook wel geleerd om die uit te stellen en om die niet te hoeven, of die niet nodig te hebben. Om vertel eerst maar eens gewoon een verhaal waar niet om gelachen wordt.
Heeft dat ook wel eens tegen je gewerkt?
Ja, want als die dan niet leuk is en je zit op die lach te wachten en die lach is er nog niet, dan als je heel veel vertrouwen hebt, denk je van nou, dan stappen ze wel in bij mijn vierde grap of bij mijn eerste verhaal of weet ik veel wat. Maar als je onzeker wordt, wat ik dan heel veel heb gehad ook in het begin, zeker toen ik net bij Toemler kwam spelen, dan valt heel je set in het water. Dus dan zitten ze gewoon te kijken naar iemand die heel, heel bang is dat hij niet leuk gevonden wordt, zeg maar. Ja. Ja, en daar werkt niet. Dan is er hangt er heel altijd de vraagteken boven je hoofd van, vinden jullie mij wel leuk eigenlijk?
Ja, precies. Nou ja,
en dan wordt het echt niet leuk. Want je wil ook, volgens mij werkt het bij een date ook zo. Het werkt in relaties zo. Het werkt in vriendschappen zo. Als je heel tijd maar bevestiging nodig hebt van, vind je mij leuk? Dan gaat het irritant worden, zeg maar. Comedy is niks anders dan dat gesprek met iemand. En als je praat met iemand die een goed zelfbeeld heeft, dat is een leuk gesprek. En als je altijd het probleem van die ander op moet gaan lossen. Ja, dan zit het publiek, voelt zich dan verantwoordelijk voor mijn zijn, zeg maar. Of voor hoe ik me voel. Ja, dan is de lach heel ver weg. Ja.
En weet je nog, uit het begin denk ik, dat soort shows. Weet je, dan sla je aan het begin de plank mis. Dan word je al zo onzeker.
Ja.
Hoe werkt dat door in een show daarna? Of hoe kom je dan het podium af?
Dan is dat optreden jouw stemming tot aan je volgende optreden dat wel lukt. Maar tenminste voor mij. Dus als ik een slecht optreden heb, dan denk ik tot mijn volgende optreden dat ik niks kan.
Nu nog altijd?
Ja, nu niet meer zo erg. Maar dan baal ik wel. Dan vind ik verschrikkelijk. Als ik een slecht optreden heb gehad, dan is het niet dat ik de auto instap en dat ik het kwijt ben, zeg maar. Dan voel ik hem totdat ik weer een goede avond heb.
En maakt dat, maakt dat het ook lastiger om wel de eerste show daarna weer het podium op te gaan?
Sterker nog, als dat dan gebeurt met nieuw materiaal, want dat is natuurlijk ook nog het verschil met oud en nieuw materiaal. Als je dus oud materiaal speelt, of oud materiaal, getest materiaal, wat je al 10 keer hebt laten werken, en die 11e keer lukt het niet, dan weet je, ik doe iets verkeerd.
Ja.
Want die eerste 10 keer lukte het.
Precies.
Dus dan heb je zelfvertrouwen om die 12e keer het weer te laten werken zoals die eerste 10 keer. Maar als je nieuw materiaal hebt, wat je nog nooit gedaan hebt, en dat valt niet, ja, dan vind ik het heel moeilijk om dat een tweede keer nog... Dus dan moet ik eerst, dan parkeer ik het ook. Gaan ze de ijskast in die grap. Ga ik eerst nieuwe grappen schrijven die wel werken. En als ik er dan 4 heb die werken, dan heb je kans dat ik die toen mislukte uit de ijskast pak om die nog een keer te proberen.
Grappig, ja. Dat je dan juist wel weer... Nieuw materiaal werkt niet. En wat veel mensen dan doen is natuurlijk dan maar even wat oud materiaal ervoor. Maar jij gaat juist nog meer nieuw materiaal.
Ja. Oh, nee, ik heb als ik een nieuwe show maak, dan ga ik met een kwartier nieuw materiaal het podium op. En daar werkt 5 minuten van of 3 minuten. En dan gooi ik 12 minuten weg. En dan ga ik met die 3 minuten bouwen, zeg maar. En dan komt er steeds meer bij tot ik een setje van een kwartier heb.
Ja.
En dan gooi ik dat hele setje weer weg. En dan ga ik weer een nieuw kwartier maken. Want anders anders duurt het te lang voordat ik een programma heb. Dus dan ben ik 1,5 jaar aan het schrijven of zo. Ik moet wel in 20 of 25 keer spelen in Toemler. Moet ik wel voelen van oké, dit programma gaat werken. Of daar ga ik afkrijgen. Dus ik kan niet 30 keer dezelfde grap gaan proberen in Toemler. Want die minuten heb ik nodig om andere grappen te testen. Ja, maar het is wel, ik vind als schrijver en als performer ben ik tenminste altijd op zoek naar het vertrouwen, zeg maar. Gewoon constant aan balanceren tussen, ik kan niks, zie je wel, ik kan het wel. Ja. Ja, maar ook met schrijven.
Deze lach is puur herkenning.
Ja, het is een leeg vel papier. Je zit 2 uur te wachten, er komt helemaal niks. En dan denk je ook van, ik kan het niet meer. Maar je weet ook, vorige programma dacht ik ook al van, ik kan het niet meer. Dus ik kan het wel.
Precies.
En dus je put uit die ervaring dat het ooit gelukt is, put je vertrouwen. En dan wacht je. En dan slaat die verveling toe. En uit die verveling komt weer iets.
Ja.
Nou, en dan heb je vijf van die moeilijke sessies gehad. En dan zitten er 3 dingen bij die denkt, hoe, die durf ik misschien wel te proberen. Ja, en dan zo moeizaam groeit het dan. Ja.
En hoe was het dan? Aan het begin noemde je al even, spelen voor 20 man in een zaal waar er 800 kunnen.
Ja.
Dat is natuurlijk de afgelopen periode met corona geweest. Dat je dus dat soort situaties had.
Mm-hmm.
Wat is uit de afgelopen coronatijd, behalve dan die ene online show, er eentje geweest waarvan je denkt, oh, alsjeblieft niet nog een pandemie, want zo spelen.
Ja, nee, ik heb gek genoeg alle keren dat er 30 mensen in de zaal zaten, omdat dat 1,5 meter regel was of zo. Dan had ik toch een ander gevoel dan dat je voor 30 mensen speelt als er 800 in mogen. En er zijn er maar 30. Want als het publiek weet, dit is een uitverkochte setting, want er mogen er niet meer in. Er mogen 150 in een zaal van 400 stoelen. Die zitten dan verspreid over die zaal. Het publiek weet dan, hij kan er niks aan doen.
Ja.
Terwijl anders gaan ze om zich heen kijken van, volgens mij zitten we verkeerd. Heb ik hier nou hebben we hier 18 euro voor betaald? Volgens mij is hij helemaal niet goed, want er zit niemand. Oh, het gaat niet goed met hem. Dus dan krijg je weer die bezorgdheid over, wordt dit wel een leuke avond, zeg maar. En die moet je dan eerst zien weg te nemen. En tijdens de corona-periode heb ik eigenlijk altijd gespeeld van, ik was blij dat die mensen er waren. En die mensen waren blij dat het doorging. En die snappen ook dat er zo weinig mensen zitten. Dus het verwachtingspatroon is anders.
Ja.
En die snappen ook dat de lach niet de hele tijd door kan golven, zeg maar.
Nee, dus, nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat ook wel invloed heeft op je vertrouwen. Of in ieder geval dat je er zelf heel erg bewust van moet zijn. Want het gevaar is natuurlijk, je maakt een grap die je misschien wel een keer hebt gemaakt met meer mensen. Of met hetzelfde aantal mensen in een kleinere ruimte.
Ja, klopt.
Heel verschil maakt in de reactie. Ik heb opeens zo, oh, wacht even.
Maar ik heb nu
werkt het nu nog?
Nu heb ik heb eigenlijk al het materiaal was in Toemler al getest. Dus al die verhalen en grappen die werkten, dat wist ik. Dus ik had het vertrouwen van, oké, wat er nou vanavond gaat gebeuren, dat ligt ook aan hoe iedereen in de zaal zit, zeg maar. En dat iedereen 4 meter uit elkaar zit.
Ja.
Dus ik heb nooit dat meegenomen, zeg maar. Dus het materiaal was eigenlijk al af toen ik het voor het eerst achter elkaar ben gaan spelen, zeg maar. Dus ik heb daar, en dan als je dan weer, de eerste was in Oosterwijk, moest ik spelen, daar zaten weer 350 mensen in de zaal, dat was de eerste die weer kon, en dan loop je het podium op en dan weet je hoe goed je materiaal is, zeg maar. En dan weet je weer hoe goed je eigenlijk bent voor een volle zaal, zeg maar. En het programma duurt dan ook 10 minuten langer, omdat er meer lach in zit en meer communicatie maar ik heb dat toch niet als vervelend ervaren. Die avond.
We hebben het ook al gehad, die zei, omstandigheden moeten kloppen, het licht moeten zijn, geluid, weet ik wat. Nou, Toemler, de comedyclub van Comedy Train.
Ja.
Ik denk niet dat er veel meer clubs in Nederland zijn waar alle omstandigheden zo op orde zijn. Want daar heb je goed licht, goed geluid, goede zichtlijnen.
Ja.
Wat is daar de zwaarste avond die je ooit hebt gehad, of dat je er weg bent gegaan en gedacht hebt, Jezus, dit hebben collega's van me gezien?
Dat is ooit een programma geweest van Veronica, die dan een grapje wilde uithalen met comedians op podium. En dat er een gast dingen ging roepen. En die kreeg dan ge-sms'd of geappt van, je moet nu dit roepen. Van de redactie die dan vier tafeltjes naar achteren zat. En die gingen door mijn voorstellingen heen roepen, zeg maar.
Dat is een slecht idee.
Ja, dat is een heel slecht idee. En dat was ook helemaal niet leuk. Maar daar heb ik gewoon doorgespeeld. Maar dat is wel heel, heel raar. Toen voelde ik me heel raar en heel vies en zo. En heel misbruikt. En vond het verschrikkelijk. En daar hebben ze ook niet uit mogen zenden. En toen heb ik dat uitgelegd. Ja, dat begrijp ik wel. Die redactie, oh ja, sorry, excuses. En toen hebben ze dat format gewoon in een andere comedyclub nog een keer gedaan. En wel uitgezonden, ja. Dus het is gewoon... en blijkbaar vond die comedian het leuk om dan wel op tv te komen. Ik vind het heel, heel, heel stom. Dat vond ik denk ik... En ik heb een keer... meegemaakt dat ik een
ik probeer dit ook...
Ja, als comedian.
Ja, nou ja, maar vooral ook, weet je, als er mensen dingen door een zaal heen roepen, het kan heel vervelend zijn. Ja. Maar soms roepen mensen ook gewoon daadwerkelijk grappige dingen. Of staat daar...
Precies, als er een heckler in de zaal zit, die maar dat is dan in het moment.
Precies.
En dat ontstaat dan vanuit iemand die ontevreden is. Maar dan is het echt.
Ja,
dus, maar dan kun je er iets mee.
Ja,
maar dit was, zij wilden dus dat creëren. Maar dat was ingegeven door hele stomme dingen. Van je moet nu roepen van... vertel eens iets over een magnetron of weet ik veel wat. En dan, of helemaal niet. Of terwijl je net...
Ik denk dat vertel eens iets over een magnetron... Ja. Nu al een betere suggestie uit de redactie.
Ja, precies. Denk ik ook. maar het is gewoon... het is echt een... dus je wil zeg maar het ongemakkelijke of het gave, zeg maar. Want zij hadden de intentie om de comedian op de proef te stellen. En dan in dat moment daarop te kunnen reageren.
Maar
dat kan helemaal niet. Want als dat ontstaat en er gaat iemand naar het toilet en die stoot iets om en die laat een boer en die scheldt jou uit als comedian. Dan gebeurt dat echt. En iedereen weet dat dat echt aan de hand is.
Ja.
En dan ga je mee en dan kun je er iets mee, zeg maar.
Maar dit is ook precies gewoon de mensen die vervelend zijn bij een show. En die dan achteraf zeggen, maar dan moet je ook een beetje mee om kunnen gaan. Ja. Een beetje samen doen. Nee, niet als je het expres gaat doen met het doel.
Nee, dus ik vind het altijd heel leuk als mensen wel iets roepen. Als het ontstaat op dat moment. Want dan is het aan de hand. Zoals Roel Leertje altijd zegt. Wat ik van hem geleerd heb. Het moet aan de hand zijn.
Ja.
Maar als je bijvoorbeeld heel dronken bent. En je zit eigenlijk de hele set te slapen. En je gaat dan opstaan en je schreeuwt ineens iets wat in jouw hoofd ontstaat. Maar wat niet in die ruimte is, daar kun je ook heel weinig mee als comedian. Als alleen maar zeggen van daar staat een dronken man, zeg maar. Maar dat is heel vervelend. Gewoon, want dat is ook niet aan de hand wat hij dan roept. Dat zit helemaal in zijn dronken kop, zeg maar. Dus dronken mensen in de zaal is daarom ook zo verschrikkelijk. Want die zijn met zichzelf bezig.
Ja.
Ja, maar ik heb ook in Toemler en sowieso, ik ben in het begin van mijn periode was ik zo onzeker tijdens het spelen, dat ik heel boos werd op het podium, op het publiek, zeg maar. Dus die fout heb ik ook 3 keer moeten maken om te weten dat dat niet werkt, zeg maar. Ja, dus 1 keer met CKV'ers zaten achter in de zaal. Zaten er 200 mensen voorin en dan 100 stoelen niemand en dan 2 CKV'ers. En die zaten een beetje te praten hardop. En toen heb ik gezegd van, je moet nou ophouden of ik schop je naar buiten. Want ik was echt boos. Want toen had ik nog zoiets van, ik liet me dan persoonlijk raken door het publiek, zeg maar. Zo serieus nam ik wat ik aan het doen was. Ik dacht dat het heel belangrijk was. Wat niet is. Moet ik altijd denken aan Alkmaar en Bloemen. Die hebben ook zo'n superleuke anekdote. Die stonden een keer in de file. En die zijn toen uitgestapt. En die hebben toen gezegd tegen die auto's ervoor van, opzij! We moeten om 5 uur soundchecken. Weet je wel, gewoon. Dat je gewoon, ja. Dus als je... Als je als beginnend artiest jezelf zo serieus neemt, dat deed ik dus. Ik dacht echt dat het echt heel belangrijk was, dat wat ik stond te doen. En nu weet ik gewoon, nee, het is echt voor de grap. En het is echt alleen maar om mensen te laten lachen. En het is echt alleen maar voor de lol. En het is niet belangrijk, zeg maar. Behalve als het begint, dan maken we het belangrijk. Maar daarna, maar ik vond dus mijn wat ik bedacht had, vond ik zo belangrijk om te vertellen tegen die mensen. Zoveel innerlijke noodzaak, veel te veel.
300% innerlijke noodzaak. En er gingen twee CKV'ers doorheen zitten praten. En die heb ik gewoon fysiek naar buiten gewerkt. Die heb ik gewoon bij mijn kraag gepakt. Eentje bij zijn oren, eentje bij zijn, zo hier, zo bij zijn nek zo. En gewoon naar buiten gesodemieterd. En toen kwam ik het podium weer op. En toen had dus die hele zaal gezien dat ik twee gastjes van 14 naar buiten geschopt had. Ja. Ja, dus die hadden de echte agressie gezien die in mij zit, zeg maar. Ja, dus helemaal dood die voorstelling. Moest ik nog een uur en een kwartier of zo. Ja, het is verschrikkelijk, maar... En die fout heb ik daarna nog twee keer gemaakt. Ja, niet door fysiek iemand naar buiten te zetten, maar wel door...
Wel zo boos geworden.
Ja, dus toen had ik ook een gedicht. Heel emotioneel gedicht over mijn zus. Die is overleden. Tig jaar geleden. Maar dat was gevoelig voor mij. Dus ik wilde dat brengen. En toen had ik drie regels. En toen ging iemand expres daar. Ha, ha, ha. Niet leuk.
Oh.
Ja, en toen heb ik dus besloten...
Ook al irritant als het geen gevoelig gedicht is.
Ja, ja, sowieso. Maar dan, als iemand die communicatie... dan als je in een grap zit of in een verhaal... kun je daar nog iets mee. Want dan wordt het publiek met mij tegen die gast. Want die gast die zit moeilijk te doen. En die zit ook de avond van hun te... Dus als je zelf vrolijk blijft, kun je dat oplossen. Maar als je jezelf laat raken als artiest op het podium... gewoon echt persoonlijk laat raken en je laat het binnenkomen... Ja, dan ben je weg. Want dan zien mensen jouw breekbaarheid en jou als mens en niet als jouw persona op het podium. Nu wordt het heel ingewikkeld volgens mij voor iemand die niet echt speelt op het podium. Maar dan, dus toen heb ik gezegd van ik ga dit gedicht niet meer doen. En toen was het een hele moeilijke voorstelling. Werd nog wel een beetje gelachen of zo. Maar en achteraf hoorde ik dat die mensen de hele tijd bezig waren geweest met... Ja, maar wij hebben betaald voor een kaartje en nu hebben wij dat gedicht niet gehoord. Wat, snap je? Dus die zijn heel tijd bezig geweest van...
Reactie,
ja, dus die voelden zich benadeeld. Terwijl als ik dat gedicht niet had gedaan, want dan was het ook goed geweest. Want dan wisten ze het niet.
Ja, ja.
Maar ik dacht van, ik ga voor zo'n zaal ga ik niet een emotioneel gedicht doen. Dan ga ik gewoon wel mijn grappen doen. Dus toen reken ik het publiek af... Op een soort van persoonlijke... Ja. Ja, ik liet het gewoon binnenkomen. En volgens mij heb ik in Toemler ook nog een keer gedaan... Dat ik boos ben geworden op twee vrouwen. Had ik een setup die ging over dikke vrouwen. En uiteindelijk was ik, zeg maar, de lul in de grap. Dus ik maakte dus de punchline was eigenlijk dat ik de verkeerde was, zeg maar. En niet dat vrouwen overgewicht hebben, zeg maar. Ik zou nu nooit meer een grap maken over vrouwen met overgewicht. Want dat kan niet, want dan ben je altijd... Dat is veel te plat. Dus zelfs een flauwe seksgrap doe ik ook niet meer. Dus dan moet je gewoon in het begin maken, die fout nog.
Ja.
Dat was in het eerste jaar van toen dacht ik van, dat is lachen. Want die grap heeft ooit gewerkt. En toen ging ik dat doen. En toen zaten op de eerste rij twee meiden die best wel gezet waren. Wat ik ook niet heel erg, maar die voelden zich wel aangesproken. En ik werd zenuwachtig. En toen werd ik ook boos dat ze door mij heen zaten. En toen ging ik dus dat projecteren. Toen ging ik zeggen, maar dat komt ook omdat jullie zelf dik zijn. En het was helemaal... Maar dat is zo... Ja. Dus dat is gewoon je probeert je reet te redden en je maakt het alleen nog maar erger, zeg maar. Ja, en toen stonden ze ook op. En toen gingen ze... En Toemler, je kent Toemler.
Ja.
Dus dan moet je
best een eindje
helemaal langs het publiek. En toen moest ik nog 8 minuten spelen of zo. En toen was het 8 minuten niks. En ik kon er helemaal... Ja, het was weg, zeg maar.
Oh.
Ook omdat je... Kijk, als je iemand... een beetje met ironie beledigd en je bent dan uiteindelijk zelf het slachtoffer van die belediging, hoe die grap in elkaar zat, prima. Ja. Maar als je echt mensen gaat beledigen en het slaat nergens op, want het komt uit niks. Ja, dus ja, al die dingen heb ik gewoon moeten leren. Ja, gewoon, ja. Het is echt verschrikkelijk. Als ik er nou over nadenk, is het zo gênant, jongen, echt. Oh man, wat sta je dan te doen, jongen? Echt, het is verschrikkelijk. En maar denken dat je leuk bent. En maar belangrijk maken dat je daar als grappenmaker staat. Schrikkelijk. Comedians zijn zulke erge mensen, jongen. Echt. Oh, oh, oh. Ja.
Top. Dankjewel.
Ja.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag,
Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal. Je luistert voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij. Dus ga naar woutermonde.nl. Daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets. Elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!